Dit is een podcast van de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.
Hoe ga je met een patiënt het gesprek aan over seksuele gezondheid zonder dat het ongemakkelijk voelt voor jou, maar ook voor de patiënt? En wat is nou eigenlijk het juiste moment om het gesprek hierover te voeren? Goed dat je luistert. We beginnen vandaag aan het derde seizoen van Is er ook een doktersassistent in de zaal? Mijn naam is Kitty Joachims en in deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen hebben we het over seksuele gezondheid. Wat moet je daar nou eigenlijk over weten als doktersassistent? Hoe voer je die gesprekken professioneel en onbevooroordeeld? En hoe kun je nou als doktersassistent een actieve rol spelen in signalering en begeleiding? Vandaag schuiven drie gasten aan die ieder vanuit hun eigen praktijkervaring veel kennis en verhalen meebrengen. En dat zijn Shajat, zeg ik het goed?
Ja, dat zeg je goed.
En je werkt al 20 jaar als doktersassistent en jij draait ook al heel lang het SOA-spreekuur. Waar doe je dat?
In Amsterdam.
Hanneke, jij werkt in Utrecht Overvecht. En jij bent spreekuurondersteuner met specialisme vrouwenspreekuur. En seksuele gezondheid.
Ja, klopt.
En Annemijn, jij werkt bij de GGD.
Ja, dat klopt.
Welkom, heel leuk dat jullie er alle drie zijn. Shajat, als ik met jou mag beginnen, wat trok jou aan in dit vakgebied?
Je hebt het over de doktersassistent of over de seksuele gezondheid nu?
Nou, eigenlijk over allebei, maar laten we het vooral over de seksuele gezondheid hebben. Waarom juist dit? Wat trekt jou daarin aan?
Nou ja, mijn link naar de seksuele gezondheid is dat ik in 2007 seropositief ben geworden. Mm-hmm. Dat was vrij heftig, want ik had eigenlijk meteen een hele heftige infectie en meteen medicatie. En tijdens mijn behandeling heb ik gezien hoe toen heel veel stigma rondom seksuele gezondheid en toen met name HIV was. Mm-hmm. En ik heb dat ook persoonlijk ondervonden. En toen bedacht ik, dat moet beter kunnen en dan begin je bij jezelf. Dus ik probeer de verandering vanuit mezelf beweeg te brengen.
Ja, en in 2017 zeg je, dus dat is al best
nog,
wel...
Nee, nog veel langer, 2007.
Oh, 7, oh sorry. Ja, dat is echt al een hele tijd geleden. Maar dan is er veel veranderd in die tussenliggende tijd, denk ik.
Ja, in die tussenliggende tijd is heel veel veranderd in de HIV-zorg. Ja. Dan kan je eigenlijk al meteen het sprongetje maken naar wat we nu de PrEP-zorg noemen. Dat zorgt ervoor dat dat natuurlijk veel minder is en dat je eigenlijk ervoor kan voorkomen, zeg maar.
Ja.
Dus dat is inderdaad een goede ontwikkeling.
Ja, en die ontwikkeling heb jij dus ook voor een stukje aan bijgedragen?
Ja, eigenlijk wel, maar dan eigenlijk meer met de gespreksvoering en niet dus op het medisch gebied, maar wel meer op het sociaal en het maatschappelijk domein. Ja, dat klopt.
Ja, ja. Hanneke, wat ik bijzonder vond om te lezen over jou is dat jij zij-instromer bent. Jij deed echt iets heel anders hiervoor.
Ja. Ik heb kunstacademie gedaan en ik kom uit de mode- en interieurontwerp. En een jaar of 10 geleden, noem het een midlife crisis of noem gewoon onrust, dacht ik, ik wil nog iets anders. Ik ben klaar met alle ritjes, knopen en lampjes en alle geneuzen wat mensen in hun huis hebben. Ik wil iets anders doen, maar ik ben wel een mensenmens. Dus ik dacht, wat vind ik dan nog leuk? En heb ik de verkorte opleiding gedaan tot doktersassistenten. En ik blijf altijd een beetje mijn uitdagingen zoeken. Dus nadat ik dat gedaan had en een hele leuke baan heb gekregen in Utrecht Overvecht, ben ik mezelf verder gaan ontwikkelen en heb ik het vrouwenspreekuur erbij gepakt.
Ja, en heb je dat helemaal zelf opgezet of was het er al?
Nee, dat was niet. Ik ben de eerste in de praktijk die cursus gedaan heeft. En het is gewoon een super aanvulling op wat de huisartsen doen. Ik neem wel een beetje werk uit handen, denk ik. Alles gebeurt eigenlijk in overleg met de huisarts. Als ik een beetje twijfel, dan praten we daar natuurlijk over. Maar ik kan ook al heel veel gewoon zelfstandig afhandelen.
Ja. Dus, op het moment dat jij je liet omscholen, was dat nog niet met in je achterhoofd dat je iets met vrouwenspreekuur, seksuele gezondheid...
Nee, helemaal niet. Nee, want het hele doktersassistent was voor mij al een hele grote stap naar iets heel nieuws. Ik kom helemaal niet uit een medisch achtergrond, mijn familie ook niet medisch. Dus dat was voor toen voldoende. Maar ja, na een aantal jaar kriebelt dat dan weer en dan denk ik, oh, wat kan ik nog meer doen?
Ja.
En toen ben ik bij het vrouwenspreekuur terechtgekomen.
En blij met de overstap?
Ja, een van de beste keuzes. Ja, ja. Creatief blijf je toch wel.
Ja, ja oké, dat kan je natuurlijk altijd nog ernaast blijven doen. Ja, zo is dat ook. Annemijn, jij werkt bij de GGD. Dat is anders dan in een huisartsenpraktijk.
Ja, dat klopt.
Kun je in een notendop zeggen hoe jouw werk eruit ziet?
Zonder nou meteen alles weg te geven. Maar.
Ja, bij ons is natuurlijk sowieso de hele dag door zijn wij bezig met de seksuele gezondheidszorg. En op een huisartsenpraktijk ben je ook nog met de CVRM en alle andere, nou, noem het maar op, ja, dingen bezig. En ja, ik heb het echt de hele dag over die seksuele gezondheid. Ik adem seksuele gezondheid.
Nou, dan zit je hier goed.
Zo wil ik dat er niet zeggen, maar zo ongeveer wel. Ja, ja.
En denk jij dat patiënten bij jou of bij jullie, bij GGD, andere vragen stellen dan dat ze in hun huisartsenpraktijk stellen?
Ja, sowieso. Omdat heel veel patiënten, weet ik inderdaad, dat ze graag eigenlijk veel liever bij ons komen. Juist omdat wij zo gespecialiseerd zijn in die seksuele gezondheidszorg. Mm-hmm. En voelen ze zich veilig. Sommige patiënten voelen zich niet veilig genoeg bij de huisarts om helemaal open te zijn over, nou, of hun seksuele voorkeur of wat er is gebeurd. En bij ons zijn die gesprekken toch net even iets meer ontspannen.
Ja. En denk je dat dat nu verandert naarmate er meer vrouwenspreekuren en spreekuren over seksuele gezondheid komen?
Dat hoop ik wel. Dat durf ik niet te zeggen.
Nee. Hoe zie jij dat, Hanneke?
Ik hoop ook dat de drempel lager wordt als doktersassistenten dit meer gaan oppakken. Dat mensen niet per se, of patiënten, niet per se naar de huisarts hoeven hiervoor.
Ja.
De huisarts staat toch op een hoger trapje dan de doktersassistenten. We zijn iets laagdrempeliger, makkelijker, benaderbaar.
Ja, voelt misschien wat vertrouwder.
Ja.
Sajad, wat denk jij dat een doktersassistent wat jou betreft echt moet weten, als je één ding zou moeten noemen, over het onderwerp seksuele gezondheid? En dat, dan niet per se als ze daarvoor een speciaal spreekuur heeft, maar
nee, maar dat wat je vandaag weet, kan morgen al veranderd zijn. Ik denk dat dat heel belangrijk is. In de seksuele gezondheidszorg zijn er nu ook gewoon heel veel veranderingen in beleid en je moet dus om goede seksuele of goede gezondheidszorg daarin te kunnen geven, moet je altijd de protocollen kunnen navolgen. Dus die moet je ook altijd weten te vinden en de up-to-date protocollen weten. Ik denk dat dat belangrijk is. En ook naast het medisch stuk is het een soort intrinsieke nieuwsgierigheid, maar die je ook kan gebruiken. En ik denk dat wat Hanneke net zei, ja, wij zijn veel laagdrempeliger dan huisartsen en wij krijgen ook veel meer te horen. Wij krijgen te horen welke standjes ze hebben gedaan, in welke locaties zijn gedaan, hoeveel wisselende contacten daadwerkelijk er zijn geweest. Dus daarin kunnen wij dus ook beter de zorg aanbieden dan de huisarts kan, omdat ze gewoon aan ons veel meer vertellen, zodat wij ook het hele verhaal kennen.
Ja. Ja, dus ik hoor eigenlijk twee dingen. Want aan de ene kant, hè, is het bij de huisarts en vooral denk ik bij de doktersassistent voelt het wat vertrouwder om daar iets tegen te zeggen. Maar zeker als het dingen zijn waar je toch een beetje voor schaamt of wat je toch een beetje moeilijk vindt om te vertellen, is juist die afstand weer fijn voor een patiënt.
Nee, net andersom. Juist als je die dingen moet vertellen, dat je dat dan juist wel aan een doktersassistent durft te vertellen en niet aan een huisarts. En
ja,
daardoor
zo,
kunnen
ja,
wij inderdaad ja, betere zorg leveren, omdat wij het hele verhaal als het ware kennen.
Ja. Ja, precies. Ja. En als ik terugkijk op de afgelopen afleveringen die we al gemaakt hebben, hè, de podcast, de serie die we gemaakt hebben, dan heb ik het gevoel dat een doktersassistent toch echt wel de ogen en de oren van de praktijk zijn. Hè?
Mm-hmm.
Is dat juist bij dit onderwerp heel belangrijk om die rol te hebben?
Zeker.
Ik zie jou al ja knikken. Jij zegt ook zeker.
Ja. Er zijn vaak situaties, bijvoorbeeld, ik als doktersassistent neem heel veel uitstrijkjes af bij vrouwen. Als vrouwen heel angstig zijn of ineens in huilen uitbarsten, of dan is het makkelijker om het gesprek aan te gaan van waarom ben je bang, waar kan ik je mee helpen, is er iets gebeurd? En dan komt er vaak een heel verhaal op tafel. Dan kan ik persoonlijk niet altijd wat mee, maar je hebt wel die opening gegeven.
Ja. En die signalerende rol is dus heel belangrijk.
Ja. En ik denk ook dat het te maken heeft met het feit dat je wordt opgebeld, dat je iemand al aan de telefoon hebt en op die manier al uitvraagt wat er mogelijk aan de hand zou kunnen zijn. Dat je bent toch het eerste aanspreekpunt, zeg maar, als iemand een afspraak wil inplannen.
Ja. Ja, en ik hoor dus eigenlijk ook dat je zegt, je wacht niet altijd tot iemand zelf met een verhaal of met een probleem of met een vraag komt. Je begint daar, je opent zelf ook soms dat gesprek. Maar wat is dan een goed moment om dat te doen?
Nou, er is nooit een goed moment. En ja, je vraagt inderdaad soms actief naar onbeschermde contacten of is er kans op een SOA? En hoe je dat doet is gewoon door het te vragen. En dat doe je natuurlijk niet in een wachtkamer vol mensen, maar dat doe je wel in een goede behandelkamer waarbij je zegt, joh, ik zie een uitslag waarbij ik hier aan kan denken, maar ik kan ook aan een SOA denken. Zou je daar kans op hebben? En als je dat gewoon zo zonder oordeel vraagt, krijg je meestal te horen ja of nee. En dan is dan ook gewoon waar je mee kan, zeg maar.
Ja, ja. Maar toch kan ik me voorstellen dat het niet voor iedere doktersassistent makkelijk is dat te doen.
Nee, dat wilde ik net ook al, dat signaleren. Niet iedere doktersassistent is professioneel genoeg, zou ik niet willen zeggen, maar die heeft soms de professionele mening en de persoonlijke mening, die lopen nog door elkaar. En op dat moment kan je natuurlijk eigenlijk geen SOA-spreekuur sowieso draaien, mm-hmm. want dan ben je eigenlijk al bevooroordeeld.
Ja.
En als je dat bij jezelf weet en je daaraan kan werken, dan zou iedereen eigenlijk een SOA-spreekuur moeten draaien, want het is naast lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, heb je ook een stukje seksuele gezondheid. Ja. En daar komen we ook nu in deze tijd met MeToo en wat er allemaal gebeurt, ook meer achter. Dus dat is ook een mooie kans om het bijvoorbeeld in opleidingen meer te integreren. Dat je naast het lichamelijke en het geestelijke ook het stukje seksuele gezondheid meeneemt.
Ja, zeker. Ja.
Maar niet iedereen heeft affiniteit mee. Dus ik vind ook niet dat je iedereen kan dwingen om dit soort vragen te stellen aan patiënten. Ik denk dat je ook een soort van vertrouwen met de patiënt moet hebben. Het zelf durven vragen en inderdaad zonder oordeel.
Maar de basiskennis moet er wel zijn. Ja, je hoeft het inderdaad niet te hoeven vragen als je daar niet. Maar je zou het wel moeten weten, want het is wel een wezenlijk onderdeel van je vak.
Ja, nee, dat ben ik met je eens. En dat het in de opleiding meer aandacht zou moeten krijgen, zeker. Maar kijk, ik doe de seksuele dingen. Mijn collega doet de vieze wonden, vind ik ook prima.
Ja, ja.
Toch?
Ja.
Is dat ook iets wat jullie bijvoorbeeld als team in de praktijk met elkaar afstemmen?
Ja, zo groeit het
een
beetje.
Of dat doe je niet? Ja. En heeft dat soms ook nog te maken met leeftijd? Ik kan me voorstellen als je net van school komt en net begonnen bent in een dokterspraktijk, dat je het dan misschien juist lastiger vindt om die vragen te stellen?
Dat denk ik wel. En ik denk ook met je achtergrond, je eigen achtergrond, je eigen vooroordelen of normen en waarden.
Ja.
Denk ik wel.
Ja.
Daarom is het waar je affiniteit mee hebt ook. Inderdaad, als jij heel erg affiniteit hebt met wonden verzorgen, dan doe je dat toch wel snel liever dan wanneer je gesprekken hebt, open gesprekken hebt over de seksuele gezondheid.
Ja.
Het is inderdaad net waar je als persoon ook affiniteit mee hebt.
Ja, 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 zeker. Zo zal het ongetwijfeld in elkaar zitten.
Ook een beetje hoe je zelf omgaat met je eigen seksualiteit.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel een wezenlijk onderdeel is van, niet dat je je seksualiteit gebruikt, maar wel hoe je ermee omgaat. Dan weet je ook een beetje hoe je daar de gespreksvoering in kan krijgen. Dus ik denk dat je ook van je eigen seksualiteit bewust moet zijn om een goed consult te kunnen voeren.
Ja, ja. Annemijn, jij bent, je zei zelf al, jij bent seksuele gezondheid. Ja. Nou, je bent er in ieder geval beroepsmatig heel veel mee bezig.
Ja, zeker.
Laten we in ieder geval daar dat constateren.
Ja.
We hebben al een paar keer het woord onbevooroordeeld gehoord.
Ja.
Was jij vanaf dag 1 onbevooroordeeld? Heb je dat ontwikkeld? Heb je dat moeten leren? Hoe gaat dat?
Nee, kom wel uit een nest, zeg maar, waar het allemaal onbevooroordeeld is. Ja, iedereen leven en laten leven. Iedereen maakt zijn eigen keuzes in het leven. En als jij met 200 mensen seksueel contact wil hebben in een half jaar, dan ja, moet je dat vooral doen. Zolang jij daarvan geniet, is dat hartstikke fijn. En de andere persoon die wil zijn hele leven monogaam zijn met één persoon. En dat is ook oké.
Okay. Ja.
Ja.
Ja, toch denk ik dat niet iedereen zo gemakkelijk onbevooroordeeld kan zijn.
Ja.
Kun je dat ergens leren? Kun je daar ervaring in opbouwen?
Nee, ik denk dat dat echt ook wel een beetje in de persoon zelf moet zitten.
Ja. Hoe is dat bij jullie? Was Hanneke en Sajad, waren jullie van het begin af aan onbevooroordeeld? Of heb je daar iets in ontwikkeld?
Ik denk dat ik een stukje levenservaring heb. Dus ik sta wel wat steviger in mijn schoenen, denk ik ook. Dus daarom minder vooroordelen heb. Dat betekent niet dat als ik iets geks zie, dat ik dat toch niet thuis nog een beetje bespreek. Het is van, nou joh, dit is... er zijn uitstrijkjes met... vagina's met enorme piercings en ringen. En dan denk ik, oh ja, dit is eigenlijk best bijzonder. Maar ik ga hier heel normaal mee om.
Mm-hmm.
Ik heb daar geen oordeel over. Maar het is wel anders dan ik zelf gewend ben.
Ja,
ik denk dat het oordeel dan meer is als zijnde... ik zou dat zelf nooit doen. Maar ja, nogmaals, als iemand anders zich daar wel heel prettig bij voelt, ja dan geniet ervan.
Ja.
Ja.
En ik wil het dan ook soms nog wel eens vragen. Misschien heb ik daar geen gêne in. Van jeetje, dit voor mij ziet dat er heel pijnlijk uit. Waarom heb je dit laten doen? Niet, wat doe je ermee? Maar
ja.
Ik durf wel te vragen.
Ja.
En soms... vraag ik gewoon van, vind je het goed als ik iets persoonlijks aan je vraag? Mensen zeggen, nee, maar echt, dat gebeurt bijna nooit.
Maar vaak voel je ook wel een beetje aan of je
kan.
Iets wel of niet kunt vragen. Ja. Ja. Hoe ga jij daarmee om, Sajad?
Nou ja, wat eigenlijk belangrijk is, is dat je moet bedenken dat iedereen vooroordelen heeft en ook jijzelf vooroordelen heeft. Maar het is gewoon, hoe ga je daarmee om? Op het moment dat ik werk, heb ik een professionele blik. En dat zou betekenen dat ik dan eigenlijk misschien een andere mening heb dan dat ik persoonlijk heb. En dat zorgt ervoor dat ik onbevooroordeeld kan zijn, omdat ik bewust ben dat ik dat eigenlijk doe. En er soms ook even op reflecteer van, hé, wat gebeurt hier? En zo op die manier probeer ik onbevooroordeeld te blijven, want iedereen heeft een vooroordeel. En nou ja, wat Hanneke net zegt, ik heb een patiënt die komt regelmatig en die heeft... regelmatig een SOA. En we zijn al een beetje amicaal. En ik kan dan wel een grappig oordeel vellen. Ik heb eigenlijk een keer tegen hem gezegd van... je bent net Pokémon Go aan het spelen. Hm. En hij snapte hem. Hij zei gewoon, gotta catch him all. En dat is eigenlijk dan weer, dat is de andere kant ervan, zeg maar. Dat je kan er ook eigenlijk een beetje mee spelen. Maar dat komt wel, dan moet je wel inderdaad... al wat meer ervaring hebben gehad in het voeren van consulten op zich. En dat is bijvoorbeeld wel van seksuele gezondheid. Omdat het zo'n specifieke gespreksvoering is. Je moet dingen navragen, locaties navragen. Kan je dus ook in je andere consulten beter gesprek voeren. Omdat je gewoon ook al dat stukje ongemak bij mensen... weg kan halen en dat je weet dat je eerst vertrouwen moet kweken voordat je begint met het uitvragen, want anders krijg je ook geen antwoorden.
Ja.
Dus dat is inderdaad het mooie ervan.
Ja, nou, heel mooi. Wat doe je als het ongemakkelijk voelt om het gesprek te voeren? En waar ligt de grens voor jou als doktersassistent? Wat doe je wel, wat doe je niet? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst...
aan de balie.
Als doktersassistent krijg je de gekste dingen aan je balie. Van serieuze uitdagingen tot hilarische bloopers. Er zijn, dat hebben we in de afgelopen afleveringen ook al wel gehoord... heel veel leuke, ontroerende, gekke, ongelofelijke anekdotes te vertellen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie ook zoiets hebben meegebracht. Ik begin bij jou, Hanneke.
Ja, nou, ik werk in Overvecht en het is een hele multiculturele wijk. Ik heb ook veel collega's die niet met een Nederlandse achtergrond. Maar er is een patiënt die graag voor zijn Viagra komt, maar die wil dit dan niet benoemen.
Oh ja.
Dus hij wijst mij dan altijd aan. Eerst klopt hij op het raampje en dan kijkt hij over al mijn collega's heen totdat ik kijk en dan... wijst hij zijn duimpje op en ik doe mijn duimpje en dan weet ik precies wat hij wil. En dan herhaal ik zijn erectiepillen weer. En dan zonder woorden weet hij dat het geregeld is. En we knipogen en hij gaat weer.
Ja, dat dus voelt dat dan voor hem grappig. Het meest gemakkelijk. Ja,
ja. ik heb iemand die waar ik zo langzamerhand een soort van band mee heb. Dat wanneer deze persoon aan de balie komt... dat hij dan altijd heel blij wordt. Hey, ben je er weer? En dan vraagt hij altijd, wat voor make-up heb je vandaag op? En dan moet ik eventjes mijn ogen dicht doen. En dan kan hij het beoordelen of hij het prachtig vindt. Of toch ietsje minder. Of dat ik iets anders had moeten doen. Dus ja, dat is wel een leuk contact wat je dan met iemand hebt.
Ja, grappig. Ja, ja.
Ik werk in een praktijk in Amsterdam Oud-West. En daar hebben wij een mannetje van in de 80. En die komt met een rollator altijd. Maar als hij in de wachtkamer is, dan hoor je het eigenlijk net andersom dan bij Hanneke. Je hoort hem eigenlijk al zeggen... Mijn vriendin komt vanavond langs. Ik heb Viagra nodig. En dan laat hij het herhalen. En dan loopt hij weg. En dan schreeuwt hij nog, kan ik het zo ophalen? Dus dat is eigenlijk net de andere kant. Die maakt het niet uit dat iedereen het weet. Dat hij nog een goed seksleven heeft.
Ja, mooi hè. Ook mooi om te zien hoe iedereen daar op zijn of haar manier mee omgaat. En hoe iedereen daar anders mee omgaat. Ja. Wat nou als je doktersassistent bent, we hebben het natuurlijk net al een beetje over gehad, en je vindt het toch ongemakkelijk om dat gesprek te voeren over seks. En je hebt ook te maken met je eigen normen en waarden. Hebben jullie tips voor de doktersassistent die nu denkt van ja, ik vind dat toch ook wel spannend om dat op het woord te gooien?
Ja, ik denk dat... mag ik hem beantwoorden even?
Ja, zeker,
ik denk dat het sowieso belangrijk is... om niet direct op de man af te vragen, maar eerst aan de cliënt zelf te vragen, mag ik je wat persoonlijks, mag ik je een persoonlijke vraag stellen, mag ik je wat persoonlijks vragen, iets in die trant, zodat die andere, dus zodat de cliënt, patiënt zich kan voorbereiden op wat er dan mogelijk voor persoonlijke vragen gesteld gaat worden.
Andere
denk
tips.
Ik.
Ja.
Ja. Ik kijk hem dan een beetje naar jezelf. Dat je eigenlijk bij jezelf kan nagaan wat je nou zo lastig vindt aan het gesprek. En als je daarachter komt, kan je daar ook aan werken. En zoals ik al zei, dat werkt dus niet alleen op het consult seksuele gezondheid, maar dat werkt veel breder door. Mm-hmm. Dus dat zou mijn tip zijn.
Ja. Ja, zorg dat je jezelf daarin ontwikkelt. Ja.
Vertrouwensband opbouwen met iemand, net wat Annemijn zegt.
Ja.
Zij hebben de regie uiteindelijk.
Ja.
Als ze niet willen antwoorden, willen ze niet antwoorden. Maar het ligt ook een beetje aan op de manier waarop jij die vraag stelt.
Ja, ja.
Het is natuurlijk heel privé.
Ja, ja, ja. En neem je daarbij dan een neutrale houding aan? Of hoe doe je dat?
Ja, je moet vooral niet, zeker als iemand aan de balie komt staan of iets dergelijks, moet je vooral niet voorover gaan leunen met je handen over elkaar en met je armen gekruist en zo gaan zitten. Niet een soort van aanvallend.
Ja.
Dat moet je niet. Je moet vooral achterover leunen.
Ja.
Ontspannen houding aannemen.
Ja, ook weer eigenlijk om dat vertrouwen te winnen en ook een beetje die rust, denk ik, uit te stralen naar de patiënt.
Ja,
ja, ja. En als je dat nou, als je net begint of als je hier net mee begint en het voelt in het begin ongemakkelijk, is dat erg eigenlijk?
Nee.
In koor. Zeiden wij in koor, ja.
En handige openingszinnen of zo, heb je die ook? Om het ijs te breken, heb je die nodig?
Het ligt eraan. Mensen bij mij komen vaak om een reden. Mm-hmm. Dus die hebben een SOA of die willen zich laten testen.
Ja, ik denk dat het anders is inderdaad als je al naar het spreekuur seksuele gezondheid gaat. Maar er zijn natuurlijk ook zatdoktersassistenten en huisartsenpraktijken waar zo'n spreekuur niet is. En dan moet je misschien soms toch een vraag stellen of moet je misschien soms toch met een patiënt daarover in gesprek?
Nou, als er bijvoorbeeld een meisje komt met een blaasontsteking of blaasontsteking klachten, maar het blijkt geen blaasontsteking te zijn, dan is het toch verstandig om te vragen of ze al seksueel actief is. Dit zou ik ook niet aan de balie doen. Ik zou even zeggen, van, zullen we even een afspraak maken? Of heb je tijd? Als ik tijd heb, van kom even naar het kamertje en dan even mag een persoonlijk gesprek.
Mag ik wat vragen? Is er bij jullie echt een mogelijkheid om apart een seksuele gezondheidsafspraak in te plannen?
Mm-hmm.
Ja, dan kan je echt aanvragen dan of zo. Of hoe...
Ja, nou ja, ze weten dat ik dat doe.
Ja, oh ja.
Dus dan plannen de collega's het gewoon bij mij in, mijn spreekuurtijd.
En de patiënten weten dat ook?
Staat op de website, geloof ik.
Oh, ja.
Bij mij precies hetzelfde.
Ja, oké.
Okay. Ja, ja. Dus mensen kunnen zich daar apart voor aanmelden, kunnen daar apart voor afspraak maken. Maar zoals ik al zei, dat is natuurlijk niet zo in elke huisartsenpraktijk.
Nee, ik had nog wel even een hele mooie op wat je net vroeg. Wat eigenlijk het belangrijkste voor iedereen is, voordat je dat gesprek begint, is dat wat zij ook eigenlijk net zeiden, is dat je zegt, joh, we gaan het over seksuele gezondheid hebben. Of joh, ik heb een vraag, maar die is persoonlijk. Mag ik die stellen? Op ja, het moment dat je die consent hebt gehad, heb je eigenlijk ook al een stukje vertrouwen gewonnen. En geeft die persoon ook aan dat hij die vragen wel wil beantwoorden. En dan is het inderdaad het trucje, hoe stel je die vragen onbevooroordeeld? En bijvoorbeeld wat wel leuk is, je hoort heel vaak de term onveilig en veilig vrije of seksueel contact. Mm-hmm. Dat is eigenlijk al een beetje, daarmee geef je aan dat er een risico aan seks zit als het veilig en onveilig is. Dus wij in de NVDA-groep proberen ook veel meer de termen beschermd en onbeschermd. En daar hoor je al dat daar minder een oordeel aan zit. Dus het zit ook een beetje in je woordkeuze. En dat leer je uiteindelijk door het te doen.
Ja, ja. Ja, dus echt die meters maken, ervaring opdoen.
Zeker, ja. Ja.
En we hebben het nu heel erg over de doktersassistent. Als die op wat voor manier dan ook een belemmering voelt, of het lastig vindt, schaamte voelt, dat soort dingen. Maar soms heb je natuurlijk ook te maken met patiënten bij wie het, ja, jij zegt van, als jij vraagt, mag ik je een persoonlijke vraag stellen? Als je merkt dat iemand meteen blokkeert, als iemand er niet over wil praten, niet daarvoor open staat, maar je toch het gevoel hebt dat er iets aan de hand is.
Ja, je moet natuurlijk wel uiteindelijk tot een bepaald besluit komen of je inderdaad de serologie gaat inzetten of dat je alleen de swabs afneemt en inderdaad op welke locaties. Ja, je moet je toch, ik weet niet hoe jullie dat doen.
Ik ben even aan het denken. Ik ben eigenlijk nog nooit in een situatie geweest waar het helemaal niet gelukt is. Het is toch puur het comfortabel laten voelen van iemand. En wat in de spreekkamer besproken wordt, blijft ook in de spreekkamer.
Ja.
Dat gevoel moeten mensen krijgen. Dat het niet verder gaat dan het gesprek tussen jou en die persoon.
En hoe zit het met jullie rol als doktersassistent? Wat doe je wel en wat doe je niet? Ik kan me voorstellen dat er ook nog ergens een grijs gebied is.
Volgens mij ligt dat bij iedereen een beetje anders. Jij schrijft heel veel.
Ja, ik.
Voor ook.
Ik heb eigenlijk gewoon volledig SOAS spreekuur, inclusief voorschrijven en behandelen.
Mm-hmm.
Dus de huisarts die ziet de patiënten met SOA eigenlijk helemaal niet meer. En dat hoeft ook niet meer geautoriseerd te worden. Daarnaast kan ik prepzorg bieden. Ik kan spiraaltjes inbrengen. Ik kan spiraaltjes verwijderen. Ik kan implanons. En de prepzorg, zeg maar. En ik kan ook syfilis behandelen. Dus ik doe eigenlijk bijna alles.
Ja.
HIV komt bijna niet meer voor. Zou ik wel kunnen, omdat ik het zelf heb. En ik denk dat ik dat eigenlijk beter zou kunnen doen dan de huisarts. Omdat ik zelf weet hoe het is. Dus ik denk ook wel dat ik, als we er ooit eentje zouden hebben, dat ik die prima kan behandelen, zeg maar. Want ik hoef hem toch alleen maar door te verwijzen naar het OLVG of naar een ander ziekenhuis, want wij doen de behandeling toch zelf niet.
Mm-hmm, mm-hmm,
dus het gaat dan meer om het gesprek en de gesprekstechniek die je de eerste keren voert.
Ja, die je dus eigenlijk heel goed zelf zou kunnen doen, ja. Is dat bij jou ook zo eigenlijk, Annemij?
Nee, bij mij is het echt heel anders wat dat betreft. Bij de GGD is het niet zo hiërarchisch als in een ziekenhuis. Maar wat betreft de taken die we hebben als doktersassistenten, is dat dan wel weer hiërarchisch. Je hebt echt duidelijk de artsen en de verpleegkundigen die de diagnose stellen en dan medicatie geven. Dat doen we eigenlijk als doktersassistenten niet. Mm. We hebben wel de consulten, dus we hebben wel inderdaad de gespreksvoering en dergelijke. En we nemen de serologie af. Maar verder doen wij als doktersassistenten zelf niet meer dan dat. Opzetten. Mag ik nog heel even, sorry hoor, nog heel even terug. We geven wel de recepten voor de prep mee. Dus we hebben wel ook nog prepconsulten. Maar ja, dus dat zijn weer de consulten en niet zozeer dus de medicatie daadwerkelijk zelf geven.
Ja, oké. Okay, ja. Ja. Wat zou jij tegen de doktersassistent willen zeggen die nu zit te luisteren en denkt ik wil zelf in onze huisartsenpraktijk ook een spreekuur opzetten voor seksuele gezondheid?
Wij zijn alle drie, horen wij tot de expertgroep van de seksuele gezondheid. Je kan ons benaderen via de website van de NVDA. We hebben allemaal de informatie die we kunnen delen en de protocollen die we kunnen delen. Maar ik denk vooral ook, doe een basiscursus, zodat je in ieder geval weet waar je aan begint en wat je te melden hebt. Daar zijn ook weer hele goede cursussen voor bij SOA AIDS Nederland bijvoorbeeld, Rutgers.
En ga in gesprek met je huisarts, en dat ga, vooral.
Ja, kijk of er ruimte is in de praktijk en of ze die ruimte ook kunnen geven.
Ja, ja.
En ga een cursus motiverende gespreksvoering.
Dat is ook een hele goeie.
Want dat helpt echt enorm. En niet alleen tijdens de seksuele gezondheidsconsulten, maar überhaupt tijdens
de hele dag.
Hele dag motiverende gespreksvoering.
Kijk, mooie tip. Mooie tip. Jij noemt net al even die expertgroep seksuele gezondheid. Het lijkt alsof het afgesproken is, maar nu we het daar toch over hebben. Volgens mij wilde jij daar nog een oproep over doen, toch?
Ja, nou ja, ik hoop dat iedereen die luistert en bedenkt van joh, mijn hart gaat ook een beetje harder kloppen van seksuele gezondheid. En je wilt daarin wat betekenen in het geven van lessen en workshops. Kom dan vooral bij de NVDA expertgroep seksuele gezondheid. Je kan ons vinden op nvda.nl.
Kijk, dat is een hele mooie oproep. Ja, dan zijn we er alweer doorheen. Dan zijn we gewoon aan het einde van de eerste aflevering van seizoen 3 gekomen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie inbreng, Hanneke, Annemijn, Sajaat. Fijn dat jullie met mij hierover het gesprek wilden aangaan. En ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jouw mening. Hoe ga jij om met dit onderwerp? Wat bespreek je wel of wat juist niet? Draai je zelfstandig spreekuren waarin seksuele gezondheid centraal staat? Of zou je dat misschien willen? Laat een reactie achter via jouw favoriete podcast app. En vergeet ook niet om daar deze podcastserie te beoordelen. In de volgende aflevering hebben we het over de verschillende werkvelden, want we spraken tot nu toe vooral veel doktersassistenten die in een huisartsenpraktijk werken. Maar je kunt natuurlijk ook ergens anders werkzaam zijn, zoals jij, Annemijn, vandaag bij de GGD. Of zoals de gasten in de volgende aflevering bij Defensie of bijvoorbeeld in een asielzoekerscentrum. Nou, ik kijk ernaar uit om daarover in gesprek te gaan en ik hoop natuurlijk dat jij dan ook weer luistert. Nogmaals, dank aan jullie alle drie.
Geen dank.
Graag gedaan.
Heel leuk.
En tot de volgende. Dag.
Dag.
Dit was een podcast van de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten. Wil je lid worden of meer weten over ons? Kijk dan op nvda.nl.
Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door Klemtoon Media, jouw partner in podcasten.